En ik geef als eerste even het woord aan de wethouder Gillissen.
Voorzitter, dankjewel. Ik zit hier niet alleen. Ik heb aan mijn rechterhand zitten Marjelle Dreesen, de moet ik zeggen, concerncontroller of de controller. Controller bij de GGD Zuid-Limburg en Fons Bovens, directeur van de GGD Zuid-Limburg. Ik heb begrepen dat naar aanleiding van de bespreking in het presidium de afspraak is gemaakt dat wij eerst, ik denk ongeveer in een kwartiertje tijd, ja, het dossier toelichten. Ook even zeg maar, jullie meenemen in, ja, in die historie en waarom staan we nu vandaag en wat ligt nu voor. Fons Boven zal dat voor zijn rekening nemen en ik geef nu het woord aan jou, Fons.
Ja, dank voor de gelegenheid om het toe te lichten. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier ook een beetje met gemengde gevoelens. Aan de ene kant zijn wij blij dat we een vrij langdurig dossier zouden kunnen afsluiten. En dan de finale besluitvorming die vindt volgende week plaats. Aan de andere kant zijn we ons er terdege van bewust dat de boodschap die wij brengen op dit moment natuurlijk in deze tijd niet een hele fijne boodschap is. Maar ik probeer even mee te nemen in zeg maar het verleden, hoe het ertoe gekomen is dat we vandaag hier zo over dit onderwerp met elkaar van gedachten wisselen. Het begint eigenlijk al natuurlijk bij de fusie van de GGD in Zuid-Limburg. De bestuurlijke fusie die heeft plaatsgevonden op 1 januari 2006. En in de aanloop daartoe, in 2005, hebben de gemeenten ook in deze regio besloten om de panden van de GGD OZL over te doen aan de nieuwe organisatie tegen een bepaalde waarde. Dat was toenertijd was de overdrachtwaarde van het pand was ruim 5 miljoen. En dat hebben wij ook in Geleen ongeveer betaald voor het pand in Geleen. Het pand in Maastricht, eigendom van de gemeente in ZZL, die zijn achtergebleven bij de gemeente daar. Wij kwamen eigenlijk in 2007 al daarachter dat we zaten gewoon wat ruim in het jasje, dus we hebben ook al meteen toen gezegd de panden die we hadden, die hebben we ook voor gedeelte hebben we al onderverhuurd aan huurders. Bijvoorbeeld in het pand in Heerlen zit op dit moment daar de directie en de staf van de regionale huisartsenvereniging van de Hossel. Die zit in het pand. Ook in Geleen hebben we een gedeelte van het pand hebben we al verhuurd. Eigenlijk kwamen we toen al tot de conclusie dat wij wat dat betreft in een soort verhuur zaten. En ook het bestuur zei toen, we zijn eigenlijk geen organisatie die ook zeg maar vastgoed als primaire taak heeft. Dus het zou goed zijn om eens te kijken of wij niet ook in een gehuurde situatie zouden terecht kunnen komen. Dus vanaf dat moment, en dat is eigenlijk vanaf 2007, 2008, zijn de panden eigenlijk ook gewoon te koop gezet. Zowel het pand in Heerlen als het pand in Geleen. Vanaf dat moment hebben we eigenlijk daar ook nooit een serieus bod op gehad. Dus ook toen al was duidelijk dat de panden niet echt zeg maar goed in de markt lagen. Maar hebben we wel geprobeerd zeg maar in een gehuurde situatie terecht te komen. Toen wij in richting 2011 met jullie de discussie voerden over bezuinigingstaakstellingen, hebben we eigenlijk gekeken van wat betekent dat. Hebben we die scenario discussie met jullie gevoerd hier ook. En toen kwamen we weer tot de conclusie, het is eigenlijk zonde dat we met die panden eigenlijk niet iets kunnen. In de zin van dat wij moeten proberen ook het stuk van die bezuinigingen gewoon uit de stenen te halen. Niet alleen uit de zorg. Dus toen heeft u ons de opdracht gegeven ook om proberen te streven naar 5 ton bezuinigingen per 2015. Maar dat hebben wij dan opgevat dat wij dat het beste zouden kunnen doen in een soort package deal. Dus we probeerden 2 panden te verkopen en dan terug te keren in een gehuurde situatie op een van de locaties, zodat wij 5 ton zouden kunnen inverdienen als bezuiniging. Dat heeft ertoe geleid dat wij eigenlijk eerst gekeken hebben of er überhaupt in de markt interesse zou zijn voor dit soort constructen. We hebben een soort marktonderzoek gedaan en uit dat marktonderzoek bleek toen al dat er toch wel partijen zouden te vinden zijn die in zo'n package deal een bieding zouden kunnen doen. Dus vanaf dat moment hebben wij samen bestuur besloten om die package deal ook in de markt te zetten. En we hebben een soort, en dat moeten wij als GGD een Europese aanbesteding hebben moeten uitschrijven. Dus dat hebben wij vorig jaar hebben we dat gedaan. En iedere keer onder de condities, we gaan het liefste terug naar één pand. Het voordeel daarvan is, we kunnen dan terug in vierkante meters, maar we kunnen ook dan wat efficiënter ons personeel huisvesten, zeker in deze tijd, met een iets moderner kantoorconcept, flexibele werkplekken, zodat wij ook echt daadwerkelijk minder vierkante meters nodig hadden. Te meer ook omdat wij veel van onze activiteiten inmiddels ook, zeg maar, decentraal in de uitvoering gewoon in de gemeente hebben. Dus in het centrum voor jeugd en gezin, maar ook de ambulancezorg, die zitten gewoon natuurlijk in de regio's. Als je dan kijkt, wat heb je dan als soort back-office, als kantoor nodig, dan kunnen wij gewoon terug naar vierkante meters. Dus dat hebben we allemaal meegenomen in die package deal en in die aanbesteding. En dat heeft afgelopen zomer heeft dat ertoe geleid dat er twee serieuze partijen waren met een bod. Alleen dat bod op dat moment was voor ons nog onvoldoende om te zeggen, we gaan terug naar de gemeente en we leggen dat terug bij de gemeente om te kijken of dat interessant was. We hebben eigenlijk toen aan het bestuur gevraagd, mogen we nog dooronderhandelen, want wij dachten dat er nog meer uit te krijgen was. En dat is ook gelukt. We hebben in oktober hebben we een bod gehonoreerd, of in ieder geval gehonoreerd in de zin van gezegd van dat is een bod waar we mee naar het bestuur kunnen. En dat traject is dus eigenlijk pas vanaf oktober richting het bestuur gaan lopen. Dat betekende dat we in oktober het bestuur gevraagd hebben van, en dat ligt eigenlijk nu voor, zullen we ook niet kijken wat de panden op dit moment in boekwaarde überhaupt waard zijn. Omdat we al uit de biedingen bleken dat die natuurlijk ver onder de prijs zaten van datgene van de prijs zoals wij de panden op dat moment in de boeken hadden. Dus we hebben de panden opnieuw laten taxeren aan het einde van het jaar. En daaruit bleek dat datgene wat uit de bieding naar voren kwam, ongeveer opgeteld, in ieder geval bij de panden, ongeveer op de boekwaarde, of in ieder geval korter in de buurt van de boekwaarde kwam. Dus dat heeft ons ertoe gebracht om het alsnog bij het bestuur voor te leggen. Wetende dat we dan eenmalig natuurlijk aan jullie een offer vragen om af te boeken. Maar aan de andere kant dat wij dan wel in staat zijn om, en dan structureel, die bezuinigingstaakstelling die we met elkaar hebben afgesproken, die 5 ton per jaar te verdienen. Dus op enig moment gaan we dat terugverdienen. We weten ook dat op dit moment natuurlijk een heel vervelende boodschap is. Aan de andere kant, we hebben ook echt overwogen om het niet voor te leggen. Maar ook dat is niet eerlijk. Want als wij niks doen en we blijven zitten, dan is dat ook heeft dat absoluut een nadelig financieel scenario. Want dan kunnen wij die bezuinigingstaakstelling niet realiseren. En de panden blijven gewoon in bezit. En de markt trekt niet op heel korte termijn zodanig fors aan dat we verwachten dat we over een jaar wel een veel hoger bod zouden kunnen krijgen. Dus we hebben aan het bestuur voorgelegd en überhaupt de bieding, omdat het een Europese aanbesteding is, die loopt tot eind februari. Dus wij moesten voor eind februari überhaupt laten weten aan degene die het bod heeft gedaan, Volker Wessel, of wij daarop ingaan vanuit het bestuur of niet. Dus vandaar heeft dat traject eigenlijk in november richting algemeen bestuur gelopen. En vandaar dat het algemeen bestuur ook heeft gezegd van laten we die tijd zo lang mogelijk nemen. Dus tot in ieder geval eind februari. Om in ieder geval ook met de gemeenteraden, met de commissies in ieder geval in overleg te treden. En de gevoelens te peilen van jullie. Het staat wat onder druk omdat wij natuurlijk volgende week daarin iets moeten laten weten. Omdat wij anders het bod moeten laten lopen. Aan de andere kant hebben we ook teruggekeken. Zijn er momenten geweest dat het allemaal wat sneller en wat eerder had gekund. Maar we zaten gewoon vast aan die Europese aanbesteding. En mochten in het kader daarvan mochten we ook gewoon niet eerder met jullie communiceren. We moesten dat traject moest gewoon doorlopen worden. Dus vandaar dat wij ook op dit moment met dit verhaal bij jullie langskomen. Nogmaals, het is, zoals wij het gezien hebben, een eerlijk verhaal. Dus nogmaals, we hadden liever een andere uitkomst gehad. Ik denk dat als we een aantal jaren geleden hadden we misschien gezien de markt een iets positiever resultaat nog gehad. Maar op dit moment is het nog steeds een bod waarvan wij zeggen van dat levert uiteindelijk nog voordeel op termijn in ieder geval structureel. Dus is wat ons betreft het minst slechte bod of in ieder geval de minst slechte keuze die we jullie kunnen voorleggen. Ja, eerst eerste termijn lijkt me dit meer het algemene verhaal. Nogmaals.
Oké. Ja, dank u wel, meneer Bovens. Dan kijk ik even naar de commissie. Ik wil beginnen bij mevrouw Janssen om de vraagstellingen te doen.
Ja.
Voor de eerste termijn.
Ja, oké. Oh. Nou ja, ik zal. Inderdaad. De informatie die we krijgen is, ik zie niet echt een uitgewerkt plan van wat eigenlijk het nadeel zou zijn op het moment dat we nu die 225.000 voor deze gemeente als verlies dan zouden moeten pakken van wat dat dan uiteindelijk voor voordelen oplevert. Dus ik zie die rekensom niet. Krijgen we die nog of wordt die nog nagestuurd? Want dat zou wel makkelijker zijn voor de besluitvorming in deze.
Kijk, mijn collega's moeten me maar aanvullen, maar het verhaal zoals dat op mij overkomt, is het verhaal van of wij besluiten te gunnen, en als wij gaan gunnen, dan hebben wij in ieder geval een eenmalige afwaardering. Dat is voor onze gemeente 225.000 euro, dat doet één keer pijn, maar dan zijn we in die zin ook van dat vervelende dossier af. Kunnen wij naar één huisvesting toe, die ook niet meer een eigendom is, maar waar wij gaan huren. Dat is ook eigenlijk wat uw raad in ieder geval heeft gewild toen u heeft ingestemd met die bezuinigingsscenario's. Want meneer Boven zei dat daar zat die 5 ton structurele bezuiniging zat daarin verwerkt. Op het moment dat je niet gaat gunnen, dat is dan het alternatief, dan haal je die 500.000 euro bezuiniging niet. Plus je zal moeten investeren in jaarlijks onderhoud. Plus, je houdt 2 panden die een boekwaarde hebben, die je in de huidige markt niet gaat krijgen. En ja, volgens mij is dat zeg maar, die kostenposten bij elkaar opgeteld, dat is een bedrag van, ik rond het maar even af naar boven, ergens tussen 900.000 en 1 miljoen euro. En dat betekent dat je ergens na 4,5 à 5 jaar, ja, ben je dan zoveel jaarlijkse kosten aan het dragen, dat je eigenlijk meer hebt betaald dan nu die eenmalige afwaardering, waarbij je ook in jaar 6 en jaar 7, op het moment dat je niet gaat gunnen, nog steeds die kosten hebt. Dus dat is dan een verhaal dat blijft gewoon doorlopen. En het voordeel van dat incidentele verhaal is, ja, snap je, dat doet nu pijn en daarna is het klaar. Ja, en dat staat inderdaad in de notitie die met een stuk is meegestuurd in paragraaf 4.3 op bladzijde 17.
Maar waarvoor stond het dan niet in die bezuiniging? Waarom? Komt dat dan, waarom weten we dat nu pas? Waarom wist je dat toen niet, toen die bezuiniging ingeboekt werd?
Nou kijk, omdat zeg maar, de GGD bij de bezuinigingsoperatie, hè, en de raden hebben gekozen voor 11% bezuiniging, onderdeel van die 11%, maar volgens mij van meerdere scenario's was, wij gaan terug naar één huisvesting en in het kader daarvan, om dat te bereiken, gaan wij een aanbesteding starten en wij verwachten, ja, dat die aanbesteding een bepaald effect heeft en dat leidt er dan toe dat we naar één locatie kunnen en daarmee kunnen wij 500.000 euro bezuinigen. Maar op dat moment moest die hele aanbesteding nog gaan starten. Ja, en snap je, we hebben natuurlijk geen glazen bol waarin je kan zien hoe dat precies gaat uitpakken. Dat weten wij, ja, meneer Boven zei dat weten wij pas recent, omdat in het kader van die aanbesteding door een bieding komt.
Ja, misschien ook even aanvullen, want we hebben echt ook in de trajecten, ook in die marktconsultatie, hebben we met partijen daarover gehad. En nog niet zo heel lang geleden, ruim een jaar geleden, was de indruk in ieder geval vanuit de markt dat het toch meer zou opleveren dan nu. Dus we hebben toch wat dat betreft, hoe raar het ook klinkt, we hebben gewoon pech ook een beetje natuurlijk vanuit de crisis waar we in terecht zijn gekomen. Maar ook weer de verwachting dat niet in 1, 2, 3 jaar zomaar bijgetrokken is, dat je dat weer gecompenseerd krijgt. Dus het is eigenlijk een probleem, denk ik, wat meer gemeenten, maar ook andere organisaties hebben op dit moment met een vastgoed. Ja.
Mevrouw Janssen, nog meer vragen? Dat is niet het geval. CDA-fractie?
Ja, ik heb ook wel vragen, hoor.
CDA-fractie?
Ja, goed. U bent inderdaad aan de slag gegaan en met die opdracht. En inderdaad, we hebben besloten die 11%. Ja, goed. Even dan met betrekking tot het scenario. U zegt, er is een aanbesteding geweest. Werd daar tijdens die aanbesteding werd daar gedrongen of stonden daar heel veel mensen in de rij of was dat heel matig? Dat is mijn eerste vraag.
Meneer Bovens?
Het was niet heel druk. We hebben in de marktconsultatie hebben we ongeveer met 4-5 partijen gesproken. En in de fase van de aanbesteding hebben 3 partijen serieus gereageerd. Waarvan 2 partijen uiteindelijk ook van de zomer rond juli ook echt een bod hebben gedaan. Dus we hadden wel concurrerende biedingen. Dus we konden ze wel vergelijken. Maar ze stonden niet in de rij.
Als je niets doet... De wethouder heeft er net iets over aangegeven. Dan is er een bepaald moment of x aantal jaren dat je zeg maar geld moet gaan bijleggen. Hoe ziet dat eruit? Je gaat nu dus niets doen. Je blijft zoals het is. En wanneer is het moment daar dat het ons meer geld gaat kosten als dat we nu zeg maar die adem moeten laten?
Dat is die ongeveer de inschatting van 4,5 jaar die ook in het stuk staat.
Ja. Ja. Ja, kijk, dat staat op in die notitie bij pagina 17. Daar ziet u dat overzicht van de jaren 2014 tot en met 2020. En dan zie je op het moment dat je gaat gunnen, dan doet dat in 2015 doet dat pijn. Op het moment dat je niet gaat gunnen, doet dat ieder jaar voor een bedrag... In ieder geval vanaf 2015 ieder jaar voor een bedrag van 951.000 euro pijn. En na 4,5 jaar zit je dan op het punt dat je eigenlijk zoveel pijn hebt gehad... dat je net zo goed zeg maar, dat eenmalige bedrag had kunnen, beter had kunnen pakken. Omdat je in dat niet gunnen scenario die kosten gewoon ieder jaar voor je kap blijft krijgen. Dus dat, snap je, daarmee los je de problemen niet op.
Goed. Dus dat, wat dat betreft duidelijk, hoewel het wel een pijnlijk verhaal is. Oké.
De BCD-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de eerste vraag. Die taxatie van beide panden, heeft die de bieding nog beïnvloed? Naar boven of naar beneden? Ik hoop naar boven natuurlijk.
Dus die taxatie heeft pas na de bieding plaatsgevonden. Dus we zijn pas opnieuw gaan taxeren toen we de bieding binnen hadden.
En dat komt overeen, begrijp ik.
Ja, het is maar... Kijk, de taxatie die liep ook nog wat uiteen. We hebben 2 onafhankelijke taxateurs.
Ja.
En daar kwamen wat verschillen uit. En hebben uiteindelijk gekozen... Het bestuur heeft voor het gemiddelde gekozen.
Ja.
En opgeteld... Er zit wel verschil tussen 2 panden nadrukkelijk in relatie tot de taxatiewaarde.
Maar uiteindelijk
maar opgeteld... Zit het, hoe groot is het verschil? Ja, ongeveer. Ja.
Ja, en?
Ja.
Dus er is wel naar gekeken, dus je hebt niet...
Kijk, naar aanleiding van, er is een bieding gekomen. Na die bieding zijn de panden ook zeg maar, door de GGD zelf getaxeerd. Door 2 bureaus. Tussen die bureaus, daar zaten best wat verschillen. Het bestuur heeft toen gezegd, nou wij middelen dat in ieder geval. Dus de waarheid zou wel ergens in het midden liggen. En tussen zeg maar, de gemiddelde waarde van de taxaties en de bieding, daar zitten geen substantiële verschillen in.
Ja, en dan de volgende vraag is eigenlijk, wat ook al net een beetje aan het licht komt. Ja, wij hebben gewoon het gevoel dat we onze eigen bezuinigingsopdracht aan het financieren zijn. En over een tegenaantal jaren. Van de andere kant... Denk ik ook wel, als je nu niks doet, dat je dan ook in de problemen komt. Maar eerst wordt over 11% gesproken. En nu blijkt als wij dus dit niet doen, dat hij ook die 11% bezuiniging niet haalt. Dit jaar niet, of komend jaar niet. En de daaropvolgende jaren, zeg ik dat dan goed?
Ja, we zijn absoluut inderdaad op die manier zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En hebben echt geprobeerd inderdaad die 5 ton uit de stenen te halen. Dus met deze opdracht. Alleen nogmaals, we hebben geen geluk gehad. De tijd zit gewoon tegen. Maar het blijft gewoon wel hetzelfde verhaal, hetzelfde eerlijke verhaal.
Ja, maar ja. Toen we die 11% afgesproken hebben... Was de tijd waarschijnlijk niet beter, denk ik.
Nou, jawel. Ik denk, als we toen zeg maar, deze actie hadden kunnen uitvoeren... dan hadden we absoluut meer gekregen voor de panden, absoluut, ja.
Oké.
Ja.
Misschien nog even een aanvulling, maar dat is ook... Dat zegt ook wat over de tijd. Op het moment dat, volgens mij, Fons Boven stipte er ook aan, in de tijd zeg maar dat de GGD Zuid-Limburg werd opgericht in 2006, toen zijn de panden in Heerlen en in Geleen, die zijn ondergebracht in die nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. Die zijn toen ook getaxeerd. En die zijn toen getaxeerd op een bedrag, ik rond hem even af, van ongeveer 10 miljoen euro. Terwijl de boekwaarde toen ongeveer 5 miljoen euro was. En toen hebben gemeenten gezegd, nou ja, blijkbaar is de waarde in de markt wordt hoger getaxeerd dan waar ze voor in de boeken staan. Dus wij nemen ook die taxatiewaarde nemen wij over. En toen heeft onze gemeente ook een, ja, min of meer hetzelfde bedrag als wat we nu moeten betalen, hebben wij. Meer nog hebben wij uitgekeerd gekregen. Wij moeten nu 2,25 ongeveer betalen. En wij hebben toen, dacht ik, 273.000 euro uitgekeerd gekregen. Snap je? Dus ja, als ik het dossier lees, maar dat is allemaal met de kennis achteraf, de kennis van nu, zeg je ja, op het moment dat wij toen niet voor die hoge taxatiewaarde hadden gekozen, maar we hadden gewoon de boekwaarde aangehouden, hadden wij toen geen 273.000 euro teruggekregen. Maar dan hadden we nu ook niet 225.000 euro hoeven te betalen.
Dat was het van uw kant? De PAK-fractie.
Ja, voorzitter. Als eerste de vraag, wat heeft dit hele spel nog voor zin? Misschien kan de heer Boons aangeven hoe de andere gemeenten in dit traject zitten.
Ja, het is natuurlijk moeilijk omdat volgende week pas de definitieve telling ook binnen het bestuur zal plaatsvinden. We hebben natuurlijk wel zo links-rechts met gemeentecontact. En het ziet er nu naar uit dat we van de 18 gemeentes in Zuid-Limburg 14, 15 gemeentes voor zullen stemmen. En 3 gemeentes hebben nu al aangegeven. En dat zit voornamelijk in de Westelijke Mijnstreek. Sittard, Stijn en Schinnen, die zijn tegen.
Ja. En die 14-15 heeft te maken met Bronsum doen, of stel een flauwe opmerking.
Ja. Okay, maar kijk ook, misschien nog even over de procedure. Kijk, formeel is het aan het AB van de GGD om hier een besluit over te nemen. Aan het moment dat alle wethouders in het AB een besluit hadden genomen, bijvoorbeeld om te gaan gunnen, dan moet die GGD bij de jaarrekening zeg maar, dat verlies gaan nemen. En dat betekent dat iedere gemeente dan een rekening gepresenteerd krijgt, die wij ook weer in onze financiële administratie moeten opnemen. En op een moment had u dan bij een jaarrekening gezien, ja wacht eens even, er moet weer nog 25.000 euro overgemaakt worden naar de GGD. En had u gezegd, ja wat, snap je, wat is aan de hand? Dus daarom dat wij ook hebben gezegd, ja wij zijn aan de voorkant open over de situatie. Dus in die zin zeg maar even een avond als deze altijd zin. Dat we in ieder geval met elkaar bewust een besluit nemen, wat dat dan ook mogen zijn.
Ja, voorzitter. Alleen ben ik van mening dat die openheid dan vrij laat komt. We hebben een probleem op te lossen, wat we inderdaad, wat de wet al net zegt, zelf misschien in 2006, 2007 gecreëerd hebben. Verder vind ik dan, dan moet je als commissie hier iets van vinden. Terwijl er geen verdere financiële uitwerking aan ten grondslag ligt. Ik heb bij wat andere gemeenten gekeken van hoe die dat aangepakt hebben. En daar zie je toch van, je kunt eenmalig onttrekken aan de algemene reserve. Je kunt zaken uitsmeren. Je kunt de gevolgen in beeld brengen voor je eigen gemeente van de handhaving van de huidige situatie. Dus wat dat betreft denk ik van ja, wat moet ik hiermee? Ik heb een aantal vragen gesteld, die zijn via de fractie gesteld. Daar hebben we dan nu net de antwoorden.
Ja, die vanmorgen al heb ik die al naar de Griffie gestuurd. Ja, maar heeft de Griffie niet aan u doorgestuurd. Daar kan ik zelf weinig aan doen.
Ja, nee, maar goed. Er zijn mensen. Nee, sorry. Ik zal verder niet er niks over zeggen. Even kijken of ik daar nog veel over wil zeggen, want ik denk, je schiet er eigenlijk niet veel mee op. Dus laten we er maar over ophouden.
Dank u wel, BVP Lijst Palmen. Meneer Palmen.
Ja, voorzitter, voor ons zijn wat onduidelijkheden in het geheel. En met name wat wij niet begrijpen is als je een boekwaarde hebt van een pand en er staat geen hypotheek tegenover, wat die boekwaarde dan zou betekenen, dat je het verlies in contanten moet uitbetalen. Ik bedoel, als ik een hypotheekloos pand heb en het is voor 1 miljoen in onze optiek getaxeerd en ik woon daar zelf in, dan maakt me dat eigenlijk een bars uit. Alleen, als ik het verkoop, is iedere cent die ik extra krijg, of die ik, is extra meegenomen. Als ik nul krijg, doet me dat niks. Alleen als ik geld moet uitbetalen. En ik begrijp nu eigenlijk zo, u zegt van, wij moeten geld uitbetalen om van de panden af te komen. Is dat zo? Ik bedoel, uit de stukken zoals die daar liggen, maak ik dat niet op.
Mevrouw Dreesen?
Even ter verduidelijking, wij hebben geen hypotheek op de panden. We hebben wel langlopende leningen en kasgeldleningen. Dus er zit wel een financiering achter met vreemd vermogen. Want we hebben de panden daadwerkelijk moeten kopen. Dus we hebben ook bedragen overgemaakt aan de gemeente. Met het geld wat wij ontvangen vanuit de gemeente zijn het boekverlies en van de bieding van de externe partij worden dan die leningen afgelost. Wij hebben dus wel degelijk een financiering daartegenover staan. We hebben langlopende leningen en kasgeldleningen. En wat dat betreft hebben wij een voordeel dat wij nog een ambulancepost hebben qua nivellering van liquiditeiten. Wij hebben, omdat wij de panden toen gekocht hebben en al in 2007 het besluit is gevallen tot vervreemding CQ bij de scenario's, zijn wij niet meer langlopende leningen aangegaan, maar hebben wij met kasgeldleningen gezorgd dat wij niet langdurig vast zaten aan leningen en nog kosten hadden als de panden verkocht zouden worden.
Ja, misschien is mijn informatie dan niet volledig, maar ik zie hier dat aan leningen uitstaat 4,3 miljoen.
Dat klopt, dat zijn de langlopende leningen. Er is ook nog een vraag nagestuurd door de ambtenaar, die heb ik ook nog beantwoord, die is gisteren verzonden. En daar staat in dat we ook nog voor 6,5 miljoen kasgeldleningen hebben. Dus in die zin zit er wel degelijk nog een stuk, maar dat zijn geen langlopende leningen. De eerste vraag die wij kregen waren langlopende leningen.
Maar die kasgeldleningen, dat is gewoon het reguliere budget.
Ja, maar als je dat financiert en we zitten iedere keer aan het max, zit daar wel degelijk een stukje in van de vaste lasten die te maken hebben met de afschrijvingen en de panden. En daar zit een stukje in dat je niet naar een optimale financiering kunt, omdat de panden nog te koop staan. Dat is het verhaal erachter. En een kasgeldlening, normaal gesproken, is altijd duurder als een langlopende lening. En daar zit een stukje in.
Dat begrijp ik ook, maar dat zou betekenen dus of er goed financieel beleid gevoerd is.
Nou, we hebben dat juist in overleg met ook externe gedaan, omdat de panden te koop staan, om dan geen langlopende leningen aan te gaan. Als je dan liquiditeiten binnenkrijgt, dat je dan toch nog vastzit aan langlopende leningen. Dat is het verhaal erachter. Komt er een besluit uiteindelijk dat panden niet verkocht wordt, ga je je financieringsstructuur opnieuw bekijken.
Ik begrijp dat, maar dan klopt het verhaal niet wat u daar aan de grond zag leggen. Die aanbestedingen en alles. Dan zegt u van door die aanbestedingen en het onroerend goed, waar geen dubbeltje opzet, alleen een boekwaarde. Maar boekwaarde, dat is iets, ja, een boekhoudkundig. Dat is eigenlijk geen echt geld, hè. En u zegt, maar daarom moeten we wel echt geld hebben. Dus ik ben maar een leek op
nee,
het
dat
gebied.
Nee, dat maakt niet uit. We hebben de panden ook met echt geld gekocht en dat geld hebben we geleend. En dat zijn langlopende leningen en kasgeldleningen.
Nee, dat dus heb ik begrepen. De vraag of dat correct is, is wat anders. Maar waarom zou je het nu niet, de panden houden in het kader van een hypothecaire lening die met een rentepercentage wat nu bijna een heel is. Zou dat goedkoper zijn? Kasgeldleningen lijken me altijd wel erg duur.
Nee, de kasgeldlening op dit moment en de afgelopen tijd was erg kort. Het was erg goedkoop. Daarom is ook die keuze gemaakt, omdat je dan ook niet vastzit in een langere periode qua rentekosten.
Maar dat betekent dus dat u eigenlijk de totale financiële situatie van de GGD in één slag op orde wilt stellen.
ja, als dat mogelijk zou zijn, heel graag.
Ja, nee, dat begrijp ik dan.
Nee, het heeft te maken met het feit, als je afspraken maakt, dan staan panden te koop, moet je je financieringsstructuur iedere keer aanpassen. En afhankelijk van besluiten die iedere keer in besturen wordt genomen, wordt daarnaar gekeken. En op het moment dat er besluiten worden genomen dat je in panden blijft zitten, dan krijg je een andere financieringsstructuur, als wanneer dat je bereid bent om panden te gaan verlaten. En daar heeft het met name mee te
nee,
maken.
Nee, dat is me duidelijk. Maar wat ik dan niet begrijp,
is het mogelijk dat die mevrouw in de microfoon spreekt, want het is hier heel moeilijk te verstaan.
Dat u in een stuk aangeeft dat de ene keer de ambulancezorg een probleem is. In courant en een probleem. En de andere keer voelde u het op als zijnde van, gelukkig kunnen we de ambulance een eigen beheer, zeg ik het even. En dat kost ons dat niks, dan hebben we daar wat. Dat snap ik niet. Dat is een contradictie in het verhaal, denk ik.
Het zijn twee verschillende dingen. De ambulancepost qua financieringsstructuur zit bij de zorgverzekeraars. Op het moment dat wij de ambulancepost hadden meegenomen in de biedingen, dat is het verhaal wat ook in het stuk staat, Is dat niet interessant voor een belegger? Dat zou de bieding naar beneden hebben bijgesteld. Doordat wij het pand in eigendom hebben, is het zowel voor de ambulancepost die je terugkrijgt van de zorgverzekeraar voordeliger, als het feit dat wij in principe, even heel technisch gesproken, nu als GGD het nieuwe pand voor de ambulancepost inclusief grond verkopen aan de ambulance. En daarmee krijgen wij een hogere waarde voor ons deel, wat wij voor het programma onderdeel GGD nodig hebben. Dat levert het voordeel op van de ambulancepost in eigendom houden. Daar zit de grote winst in. En eigenlijk zit daar ook het verhaal van, als we dat niet zouden doen, dan zouden we bijvoorbeeld niet, zoals nu, die 1,5 miljoen hebben gekregen, maar bijvoorbeeld 250.000 euro extra. En zou dat dus een nadeel zijn geweest voor de gemeente in het gunningsproces. Dat is het verhaal erachter.
Mm-hmm. Ik begrijp het wel, maar het is voor mij een vreemde constructie die op allerlei gebieden gekozen is. En het stuk maakt dat natuurlijk niet duidelijker. Wat u ons wel duidelijk maakt is dat bezuinigingen, dat dat niet altijd voordeel oplevert. En dat kosten altijd voor de baten uitgaan. Maar blijkbaar is dat overal zo in bestuurder dat eerst flink kosten gemaakt moeten worden. Om vervolgens te voorspellen dat over 5-6 jaar daar winst op zullen boeken. En de kosten worden dan wat voorgesteld als zijnde, die zijn enorm hoog. Maar we hebben geen onderhoudsplan en we hebben geen onderhoud gedaan. En dus kost het. En bij dit plan zei u van, we doen eigenlijk vanaf het eerste moment, als we die 4,5 miljoen of 5 miljoen bijgelegd hebben, dan zijn we er vanaf en dan gaan we verdienen. En daar komt dan niks bij. Ik bedoel, het huurcontract is voor 20 jaar vastgesteld op, is niet geïndexeerd.
In principe kunnen wij dat gaan bezuinigen wat we met jullie hebben afgesproken, als we dit zo kunnen doen.
Maar u zegt, en dat klopt ook niet, als ik dit bedrag heb, en dat is, u zegt in de stukken, dat is die 4, wat is dat? Als u die 4,6 miljoen. Als we die nu geven, ja, dan hebben we verder geen kosten. Dan hebben we geen jaarlijkse uitgaven meer van alles en niks. That's it.
Dan zit alles gewoon in de exploitatie.
Ja, daar kunt u alles in duwen nog. Ook kasgeldleningen weer in die exploitatie. Nee.
En we krijgen op het moment dat wij de panden verkopen, dan hebben wij bijvoorbeeld geen onderhoudsverplichting meer op die panden. Daar zijn wij geen eigenaar meer van. Het enige wat wij dan doen is voor de locatie in Heerlen voor 20 jaar gaan terughuren.
Ja, maar dat risico schat je dus niet. En als je nu zegt, de GGD valt uit elkaar, dat gaan we op een andere manier in de toekomst doen, hang je voor 20 jaar vast.
Nee, maar kijk, dat klopt met een paar. Maar kijk, dat risico is bij iedere GR. Op het moment dat volgend jaar de RD4 omvalt, hebben we daar ook panden en vrachtwagens en weet ik wat. Dat hou je altijd, dat soort risico's.
Nee, hier huren we. Dus we zijn geen eigenaar. Als je nu eigenaar was, dan kun je dat beheersbaar maken. Maar nu zeg je van, we huren, we verplichten ons 20 jaar. Of het gebouw geschikt is of ongeschikt is. Want dat is ook zo'n discussie. Hè? Want we maken het geschikt om de nieuwe stijl toe te passen. Wat die stijl is, of dat liggend of zittend of hangend is, dat weet ik niet. Maar ik zou geen nieuwe stijl weten. Ik bedoel, die werkzaamheden zullen niet op een andere stijl gebeuren. Als je over medische zaken praat.
Nee, het is absoluut een combinatieprogramma. Maar het is wel een gebouw wat bedoeld is voor de kantoor. Voor het grootste gedeelte is het kantoorfunctie. Het is ook zo dat het zo ingericht wordt dat een belegger en een verhuurder het straks ook weer, stel dat wij eruit gaan, dat het wel een gebouw is, zeker ook qua locatie, dat wel weer te verhuren zal zijn.
Ik begrijp dat wel. Maar ik bedoel, bij deze kosten, er wordt gezegd, dit is het. En er komt verder niks meer bij. Maar het is geïndexeerd en weet ik wat. Je hebt het dus niet in de hand. Voor 20 jaar is het verhuurd. Nou, dat denk ik.
Maar kijk, ik denk wel, even vanuit mijn perspectief, het feit dat wij geen eigenaar zijn van het pand, dat we het gaan huren, dat we een huurtermijn hebben die, zeg maar, voor GGD gewoon een gangbare huur is, en dat daarmee ook de huisvestingslasten gewoon wat, ja, misschien wat minder complex, wat minder risico's bevatten, die ook gewoon in de exploitatie van de GGD gedragen kunnen worden, ja, dat geeft wat meer zekerheid. En ik denk ook wat meer financiële rust, dan dat je eigenaar blijft van panden die aan de ene kant te hoog gewaardeerd zijn, voor een te hoog bedrag in de boeken staan, waar je onderhoudsverplichtingen gaat krijgen, waar je twee panden hebt waardoor je je structurele huisvestingsbezuiniging niet gaat halen. Ik denk dat die risico's vele malen groter zijn. Maar kijk, u loopt ook lang genoeg in bestuurlijk Nederland rond. Ja, verrassingen komen toch regelmatig. En als u aan welke bestuurder dan ook vraagt, kan je uitsluiten dat er nog ooit verrassingen in een dossier komen? Dat kan toch niemand. Maar ik denk wel dat door deze keuze te maken, wij de risico's een stuk kleiner brengen dan dat je niet gaat gunnen.
Wat mij verbaast is, als je een bezuinigingsoperatie tot een bezuinigingsoperatie besluit, dat dus een hele volksverbouwing is, een volksverhuizing plaatsvindt. En dan denk ik, is het dat waard? Om hoeveel vierkante meter handelt het zich? 3000, 4000, 2000, 6000?
Ja, we zijn echt absoluut begonnen toch aan het hele proces met het idee. We gaan de bezuiniging was echt de opdracht en we willen het graag uit de steen halen. Dus we gaan echt terug in ongeveer de helft van de vierkante meters.
En hoeveel hebben we dan nog?
We hebben het over 3700.
Blijft over.
Dan zou het goedkoper zijn als u bouwen zou, of een eigendom zou houden, denk ik, bij die vierkante meter huurprijs. Maar goed,
nogmaals, we zijn aan de wedstrijd begonnen inderdaad. Vanuit die package deal, ontvreemden van de panden. We willen geen onrond goed hebben, ook om risico's uit te sluiten. En we wilden graag in die gehuurde situatie terugkomen. En we zijn nogmaals aan die wedstrijd begonnen met dit idee, met dit plan. En dat heeft ook natuurlijk in die aanbesteding heeft dat zo uitgepakt. Maar dit is de uitkomst.
Oké. Okay. Ik zie het, het is natuurlijk een twijfelachtige uitkomst. Dan heb ik nog een vraag met betrekking tot, als je bestuurder bent, heb je ook visie op de toekomst. Het ziekenhuis Brunsum komt leeg. Ik bedoel, als locatie uitstekend geschikt zou ik zeggen. Atrium zou heel erg blij zijn met een 20-jarig huurcontract. Is dat geen optie?
We hebben absoluut ook naar andere locaties gekeken. Maar dan, je blijft gewoon met twee panden zitten. Plus we hebben ook aan de locatie gekoppeld natuurlijk onze ambulance dienst. Dus die moet ook gewoon qua fysiek moet die daar in de buurt zitten. Plus we zitten natuurlijk ook nog eens een keer. En dat we hebben ook gewoon onderdeel van het totale pakket. We hebben ook nog een aantal huurders. Dus met name de huisartsen. Organisatie blijft daar ook zitten. Dus in die combinatie blijven wij gewoon op die locatie. Dus meest voor de hand liggende locatie ook financieel gezien. Want als wij ergens anders gingen, dan moet je überhaupt een geschikt pand vinden wat aan die combinatie van functies voldoet. Maar je blijft nog steeds met die twee panden zitten op die locatie.
Ja, voor ons is dat onduidelijk. Ik bedoel, ik wil me niet met de GGD inhoudelijk bezighouden, maar het is eigenlijk een onlogisch verhaal, zoals het die wie er chocola van maken kan, die mag het zeggen. Maar het is een onlogisch verhaal zoals het hier staat. Ik kan er weinig logica in ontdekken, moet je heel eerlijk zeggen.
Oké, meneer Palme, u had verder geen vragen dan?
Nee, het is me duidelijk wat voor gepruts in het verleden gebeurd is en waar we nu daarmee zitten, als ik dat goed interpreteer.
Oké, dank u wel. De VVD-fractie?
Voorzitter, dank u wel. De notitie in Vogelvlucht, de geschetste tijdlijn die dat met zich mee... U heeft dat in het begin ook al aangekondigd. Die roept toch nog een aantal vragen op. Plus het feit dat het bij ons lezende op momenten toch ook wel knullig en onhandig overkomt. Want het is toch een dossier dat ook al 7 jaar ligt. Dus ook in het licht van mijn voorgangers toch ook nog een aantal kritische vragen aan u. Te beginnen met, waarom is er in overleg met de accountant in 2012 besloten om de panden toen niet af te waarderen? Want in principe is het toen een boekhoudkundige truc geweest om niet al in dat jaar te komen met... En toen was misschien de afschrijving gunstiger geweest. Ja, dus, ik weet niet of je ze een paar vragen wilt beantwoorden. Ik heb er 12. En 1 is al gesteld, dus worden er 11.
Mevrouw Dreesen?
Ja, er is toendertijd met de accountant in het licht van het aanbestedingstraject en het feit dat wij een taxatiewaarde hadden van begin 2011 die hoger was dan de boekwaarde en een waswaarde die aanzienlijk hoger lag, is toen besloten om het aanbestedingstraject daar niet mee te belasten en de afwaardering, omdat die niet meteen gevolgen had, niet te verwerken in de boeken. Daarnaast is toen ook afgesproken van, dat bleek uit de marktconsultaties, dat de verwachting was dat de aanbesteding in de buurt van de boekwaarde zou uitkomen, en in ieder geval aanzienlijk in de buurt. Dus dat is de reden geweest waarom dat toen is besloten om niet de afwaardering al mee te nemen. En dus ook geen nieuwe taxaties aan te vragen.
Ja, ja. Dat kan ik nog volgen. In de notitie, en daar is net ook al even gerefereerd door de wethouder, wordt in ieder geval geschreven dat de boekwinst die destijds is gemaakt bij het inbrengen van de panden, dat zo'n ongeveer kleine 5 miljoen was. En dat is toen teruggegaan naar de gemeente. En... klinkt misschien gemeen als ik het zo zeg, hè, maar moet ik dit nu lezen als van dat ik nu eigenlijk niet mag zeuren, want toen heb ik iets gehad en nu moet ik iets betalen?
Ja, meneer Bovens?
Ja, zo zou je het kunnen uitleggen, maar nogmaals, we zijn echt niet zo begonnen aan de wedstrijd. We wilden we hadden ook echt het idee in 2012, we gaan hier in ieder geval of kiet spelen of iets verliezen, maar niet in deze mate. Dus het is geen vooropgezet plan of idee dat wij precies op deze uitkomst zouden uitkomen. Nee, absoluut niet.
Dan wat ons opviel binnen het hele dossier was dat er met relatief makelaars is gewerkt die vooral op lokaal niveau werken. Waarvoor is die keuze gemaakt en is niet gekozen om voor makelaars te kiezen die een landelijk netwerk hebben in die tijd?
Ja, ik denk een combinatie van, want volgens mij hebben wij makelaars wel gekozen die ook nog wel wat verder kijken dan alleen de regio. Maar we hebben bewust gekeken naar mensen die natuurlijk de regio kenden en natuurlijk ook de inschatting kunnen maken, de taxatie kunnen maken van de panden. Gezien de specifieke situatie in Zuid-Limburg, kantorenmarkt, noem maar op. Dus je moet ook eigenlijk de lokale markt toch wel een beetje kennen om daar natuurlijk een inschatting van te maken. Maar dan, het waren toch gerenommeerde bureaus, dus het is niet zo dat die geen landelijke kennis hebben.
Oké. Okay. Wat is eigenlijk het huidige eigen vermogen van uw organisatie?
De algemene reserve bedraagt momenteel 153.000 euro.
Ja.
Nee, ik kan daar even op aanhaken. Dat is ook misschien het punt dat meneer Palmen net maakte. Kijk, er is niet een reservepositie van 4 miljoen euro. En voor een organisatie, wat is de begroting van de GGD? 30 miljoen? Dus voor een organisatie met een begroting van 30 miljoen euro. Waar toch een heleboel dingen gebeuren en waar een stevig bezuinigd moet worden. Ja, is een reservepositie van iets met een 100.000 euro is gewoon mager. Dus dat, snap je, daar hebben wij met z'n allen een risico in, maar gemeenten kiezen er ook voor om dat zo in stand te laten, want het alternatief zou zijn dat we allemaal 3 ton over gaan maken Maar dan moeten we dat ook betalen. Maar daar zit dus ook naar de toekomst toe, daar zit best een risico. Snap je, dat ga ik ook niet verhullen.
Nee, maar goed, dat verklaart dan natuurlijk meteen eigenlijk mijn volgende vraag. Hè, waarom er geen gedeelte van het eigen vermogen in die afverdeling wordt gestopt? Omdat het er eigenlijk gewoon amper is. €500.000 besparen op huisvesting was begroot. Is in die bezuinigingsopdracht meegenomen. En weten we nu zeker dat die €500.000 met de huidige plannen intact blijft? Of wordt dat minder of meer? Of?
Nee, die schatting die blijft gewoon zo.
Oké. Okay. Ja. En daarvan is €5.000 op heel GGD-niveau, dus zo, ja, 6, dat, nog iets procent voor Brunssum.
Ja, dat kun je doorrekenen naar de gemeente. Maar dat zit hem vooral ook omdat je gewoon van twee panden naar één pand gaat. Dus je kunt ook personeelstechnisch kun je natuurlijk met veel minder doen. Ja.
Nou goed, we hebben al gehoord om hoeveel vierkante meter het gaat. En dan wordt er ook in het document geschetst dat €140 per vierkante meter huurprijs wordt. En er wordt ook gezegd van, nou, dat het marktcomfort is. Mij klinkt dat heel duur in de oren. De organisatie waar ik werk, die zit in Maastricht en Randwijk. En wij betalen €75 per vierkante meter. Dus dat vind ik toch ook een top A-locatie. Vind ik veel geld. Klinkt mij heel duur in de oren. En als ik dat dan ook nog keer 3700 moet doen. Is het dan 20 jaar vast of zit er nog indexering op? Of als ik 10 jaar gehuurd heb, krijg ik bonus en dan ga ik 130 betalen? Of?
Nee, kijk, we hebben wat dat betreft hebben natuurlijk ook gekeken naar wat zijn normale huurprijzen. Maar dit zijn wel huurprijzen die wij ook voor andere locaties op dit moment met CEG's en noem maar op. Dus het is in onze sector is dit, gezien datgene wat wij nodig hebben op die locatie, is dit dus een wat ons betreft een gemiddelde prijs. Natuurlijk kun je op allerlei locaties anders, kun je al op dit moment natuurlijk heel goedkoop huren. Maar voor datgene wat wij vragen op die locatie is dit een gemiddelde normale prijs.
Ja. Dat is dan meteen ook de opstap naar mijn volgende vraag. En dat is van dat er ook in het stuk een aantal keren wordt gerefereerd aan dat bestaande kantoorpanden niet voldoen aan, omdat die niet geschikt te maken zouden zijn voor de eisen die jullie als GGD hebben. Maar ik lees nergens wat die eisen dan zijn. En ik hoor u net zeggen over het algemeen gaat het over gaan we die panden inzetten voor kantoorruimtes. Ik denk van, welke extra eisen heb je dan nodig waardoor bestaande kantoren niet geschikt zijn? Want ik lees dat nergens terug. Dus een pakket van eisen van oké, dit hebben we nodig, dat zie ik nergens terug.
Nou, misschien is het huidige pand daar wel een goed voorbeeld voor. Dat je ziet vaak dat panden in een bepaalde tijd gebouwd zijn. En zeg maar de huidige locatie in Heerlen heeft qua oppervlakte zou een beetje in de buurt kunnen komen. Maar qua indeling kom je, zeg maar, dat is zodanig gebouwd van, wil je dat geschikt maken voor het aantal medewerkers die wij dan moesten huisvesten, dan zou het hele pand eigenlijk weer vanaf de grond, bij wijze van spreken, weer opnieuw moeten opgebouwd worden. Als je het hebt over de functies, zit er inderdaad voor het grootste deel kantoorfunctie in, maar dan is het vooral het flexibele werken, zodat wij zeg maar, meer mensen ook daarin kwijt kunnen. Maar daarnaast hebben we toch ook, als je kijkt naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, met consultatiebureau ontvangen van moeders met kinderen. Er zit ook nog een stukje infectieziektebestrijding, dus ook nog echt patiëntencontact zit ook erin. Mm-hmm. Dat proberen we zoveel als mogelijk op de begane grond, dus het blijft wel een combinatie van, maar het is wel een heel specifiek GGD-gebouw.
Ja, maar welke eisen heeft u dan nodig? Heeft u bijvoorbeeld zuurstofaansluitingen nodig of andere gassen? Of, want infectiebestrijding...
Nee, we hebben nu op dit moment nog een röntgenapparaat. Nog een röntgenapparaat. En daar heb je wel wat voorzieningen voor nodig.
Ja.
Maar zelfs dat overwegen we zelfs in de nieuwbouw niet meer nodig te hebben.
Ja. En dan vervolgens mis ik dan ook de specificatie van de kosten waarom iets niet kan. Mevrouw Jansen refereerde daar net ook al heel even aan. Dus ik ga €912.000 per jaar betalen als ik niet instem met de gunning.
Maar waar die 912.000 euro in zit en wat mogelijke verbouwingskosten zijn, dat zie ik niet. Dat vind ik onhandig.
Die 912 of die 951.000 euro waren, nou, dat maakt verder niet zoveel uit. Waar je aan refereert is opgebouwd uit twee onderdelen. Dat is de bezuiniging die met een index op 535.000 euro komt. En die is gebaseerd op onderhoudsplannen. En die onderhoudsplannen zijn ook beschikbaar voor iedereen en die zijn ook in te zien. En daar is gewoon het onderhoudsplannen die wij hebben gekregen, die nog geldig zijn, de laatste 5 jaar genomen en daar het gemiddelde van wat je jaarlijks in een onderhoudsvoorziening zou moeten storten. Dat is, zijn de enige kostenelementen die daarin zitten. Want als je niks gaat doen, is het ook niet de bedoeling dat we dan gaan verbouwen en dat soort kosten zitten daar niet in. Dat is, is het verhaal niet.
Mm-hmm. Meneer Van Bree, de heer Lespaar had een aanvullende tussenvraag.
Een verduidelijkingsvraag vanuit de voorgaande punt. Want ik hoor meneer nu zeggen, wij vanuit de GGD met onze functie in het CIG en consultatiebureau. Maar daar hebben we het net over gehad, dat dat 20% op bezuiniging moest worden en dat het allemaal herdeeld wordt. Dus in hoeverre houdt de GGD dat nog?
Nee, als ik heb over onze functie, dan hebben we over de functie jeugdgezondheidszorg. Dat is echt de GGD-taak en die functies die voeren wij samen met Meander uit, vanuit Meander en meer de consultatiebureau bij de schoolartsdienst. We hebben, en dat is ook onderdeel van het bezuinigingsscenario, we hebben inmiddels binnen de jeugdgezondheidszorg ook fors bezuinigd. Zelfs binnen die afdeling het meeste ten opzichte van de andere afdeling. Dus daar zit al een bezuiniging in, maar dat is eigenlijk niet zozeer het deel wat zeg binnen het jeugdzorgtraject zit, maar dat zit meer aan de voorkant, zeg maar, in de zin van screeningen en advisering en preventie. En dat is het deel wat binnen de jeugdgezondheidszorg zit. En dat voeren wij zoveel als mogelijk natuurlijk in de gemeente uit, niet in het centrale bureau. Wat wij met de gemeente Heerlen hebben afgesproken, dat het CIG van Heerlen in die regio, in dat deel van Heerlen, dat zij dat dan onderbrengen in het pand van de GGD, waardoor wij wat extra weer ruimte kunnen benutten voor het gebouw. Dus daar wordt het, uiteindelijk wordt het daar ook goedkoper door.
Wethouder Gelissen?
Ja, kijk, op het moment dat onze gemeente besluit te stoppen met het fysieke inlooppunt CIG in Brunssum, dan betekent dat niet dat ook de jeugdgezondheidszorg die in Brunssum nu gehuisvest is, gaat stoppen. Snap je? Dat is nu in hetzelfde pand bij Meander, maar dat blijft toch. Hè, want iemand die met zijn kindje van 2 jaar... ja, dat gemeten moet worden of dat hielprik moet krijgen, ja, die moet nog altijd nog naar de jeugdgezondheidszorg gaan. Of mijn dochtertje van 10 jaar, die moet toch op bezoek gaan bij de jeugdarts om gemeten en gewogen en weet ik wat te worden. Dat zijn gewoon de vaste momenten en dat blijft. En ja, dat Heerlen dat zeg maar in het CIG gekoppeld heeft en dat ook onderbrengt in de GGD-huisvesting, ja, dat snap ik. Daar zie ik de logica wel van in.
Meneer Van Breen.
Laatste vraag. Als de datum opschuift, hè, want 1 januari 2015 was de datum dat die bezuinigingen gehaald moesten zijn. Met de gunning, hè, en de bouw en de verbouw, hè, in Heerlen, schuift die datum op. Maar dan schuiven ook, hè, kosten op of bezuinigingen die u niet haalt op. Hoe denkt u die financieel dan weg te zetten?
We gaan dat sowieso redden in 2016. 2015 hangt er even nog zo vanaf hoe wij met de projectontwikkelaar op dit moment in de onderhandelingen kunnen komen. Dus het zou zomaar kunnen dat we dat nog kunnen realiseren ook in 2015.
Okay.
Dat is in ieder geval onze inzet.
Maar dat definitief, dat horen we nog.
Ja.
Dank u.
Dank u wel, de PvdA-fractie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Daar is het een en ander duidelijk geworden nu met deze commissie. Ik begrijp nu ook waarom de tijdsplanning problematisch was met die aanbesteding, dat wij niet eerder geïnformeerd zijn. Misschien moeten we daar toch wat voor bedenken in de toekomst. Dat we wat eerder onder embargo of in het geheim de raad informeren. Want nu is het een beetje overvallen. We zaten met veel te veel vragen van het stuk vooraf. Ik heb nog een paar vragen. Totdat de nieuwbouw klaar is, moet u ook ergens anders gaan zitten, want er moet eerst gesloopt worden. Hè. Zit dat al meegewerkt, die kosten in dit stuk? En waar ik een beetje tegenaan hik, dat is om nu een besluit te nemen in de commissie en dat via de MARAP achteraf goed te keuren. Ik denk dat het toch verstandig is om er een... ik kan me voorstellen dat nu gezegd wordt door de commissie van we moeten dit besluit nu nemen. En het college regelt het verder maar. Maar ik denk dat het goed zou zijn om het stuk dan achteraf naar de gevallende raad een apart stuk daarover te brengen. Zodat we ook een duidelijk besluit hierover nemen. En dan is het dan achteraf toch duidelijk onze mening kunnen vastleggen. En ik denk dat het wat te ver gaat om dit onderwerp zo in een marap even te zeggen van goed, we hebben toen het college wat laten doen en een kwart miljoen euro uitgegeven.
De wethouder.
Ik kijk even over om dat laatste punt terug te komen. Kijk, in formele zin neemt uw commissie en uw raad daar geen besluit over. Het AB van de GGD besluit om wel of niet te gunnen. En we hebben, zeg maar, u heeft dat ook afgesproken in de nota actieve en passieve informatieplicht. En daar maken wij gebruik van. Dat heet nu de voorrangprocedure, waarin wij zeggen, er is nu een stuk aan de orde dat in ieder geval ook voor onze gemeente financiële consequenties heeft. Wij komen nu naar uw commissie en wij vragen uw commissie om uw overwegingen kenbaar te maken. En die overwegingen die nemen wij dan mee in het college aanstaande dinsdag. En op basis van uw overwegingen neemt het college dan een standpunt in. En volgende week woensdag, dus over 8 dagen op 19 februari, is het AB. En dan moet er een besluit genomen worden. Op het moment dat je zegt, nou wij besluiten niet, dan ga je dus niet gunnen. En dan is de bieding van Jonge, ja, die is ook niet meer geldig. Die kan Jonge gewoon terugtrekken. Dus mijn voorstel zou zijn dat uw commissie vandaag uitspreekt wat uw overwegingen zijn. En dan zullen wij daar op 19 februari zullen wij zo goed als mogelijk aan die overwegingen recht doen. En op het moment dat dat leidt tot een gunning en dus een afwaardering, dan komt dat in financiële zin ook weer bij u terug. Maar dan heeft u, dan weet u in ieder geval wel nu al dat dat dan de consequentie zal zijn.
Mevrouw Huisman heeft een aanvullende vraag.
Ik denk dat het toch niet helemaal correct is wat de wethouder zegt. Als ik die meneer goed beluisterd heb, dan zegt hij namelijk, ze hebben het al besloten, want er is niks anders meer. Ze hebben dat al besloten, ze zijn nou nog alleen op de tour, hoe kunnen we nog centen loskrijgen? Dat gevoel heb ik ervan. En dat is niet zo dat zo meteen jongens zijn bod terugtrekken of hun zeggen nee. Dat kunt u nu wel zeggen, maar...
Maar kijk, formeel wordt er op 19 februari moet het AB een besluit nemen. Ja, het AB kan ook zeggen...
Als je geluisterd hebt, dan zegt hij een andere informatie.
Nee, kijk, wat meneer Bovens net heeft bedoeld... Kijk, net zo goed als wij het vanavond in de commissie bespreken... zijn er een heleboel gemeenten die dit onderwerp in de commissie besproken hebben... En zeg maar, op basis, en de GGD is bij een heleboel, zo niet al die commissies aanwezig geweest. En het, zeg maar, wat zij daar terug horen, is dat in ruime meerderheid van de gemeente de commissie zegt, wij vinden het geen leuk nieuws. Hè? Wij vinden het zelfs vervelend nieuws en het kost geld. En kom ons dit soort dingen niet te vaak vertellen. Maar wij snappen wel dat het minst kwade is om gewoon te gaan gunnen. En zo zit onze gemeente erin. En de verwachting is dus dat op 19 februari een ruime meerderheid van de gemeente zal besluiten om te gaan gunnen. Maar dat wordt, snap je, maar dat weten wij pas zeker op 19 februari. Maar het is niet zo dat nu al helder is. Dat is... Reageert u daar eens op, mevrouw Huisman?
Ik heb daar hele andere gedachten over, want ik heb het goed gevolgd en opgeschreven. Kijk, ik ga in een normale situatie, ik ben geen deskundige met boekwaarden en alles, maar ik ga op een normale situatie, ga ik te werk. Kijk, als je een huis koopt, en in dit geval hebben ze panden gekocht in 2005, daar hebben ze een x-bedrag over betaald. Ze hebben de panden steeds verhuurd. Verhuur levert altijd onkosten op. De panden worden minder waard. Ze hebben inkomsten daarvan gekregen. Dat wordt niet meegeteld. En uiteindelijk is het een slecht beleid geweest, denk ik. Want er is een negatief saldo. Maar ze hebben geen hypotheek op de panden staan. Ze zeggen, nou zijn de panden minder waard. We hebben recessie. Er is dus minder. De panden zijn voor ons allemaal, ook voor de burgers in Brunssum, minder waard geworden. Ze hebben het altijd verhuurd. Het heeft opbrengsten gebracht. Waar zijn de opbrengsten gebleven? En nou zeggen ze, de boekwaarde is zoveel minder, omdat ze in de loop van de tijd niks afgeboekt hebben, weet ik hoe het gaat. Maar in ieder geval is het nou dat wij als gemeente in deze tijd, waar we op de minima moeten bezuinigen, zomaar 2,25 miljoen moeten geven. En ik op 4,6 miljoen moeten geven. Gedeeld door de gemeentes. Ja. Ik heb daar enorm veel problemen mee. En als ik u hoor, u bent hier bestuurder van de gemeente Brunssum, dan bent u het nog een beetje aan het promoten dat we het maar in godsnaam zullen doen. We hebben de GGD een bezuiniging opgelegd van zoveel geld. En ze proberen dat op deze manier, probeert men dat recht te trekken. En ja, ik kan me daar niet in verenigen. En ik denk voordat we hier ook maar een besluit nemen, dat we ons eerst eens in die zaken moeten gaan verdiepen hoe het allemaal gelopen is. En dan daarover gaan adviseren. En niet nou weer zeggen we moeten de 17e een besluit nemen, want anders trek jongen het terug. We worden iedere keer voor dat feit, worden we iedere keer gezegd. En daar pas ik voor.
Oké, okay, duidelijk, mevrouw Huisman.
Kijk, mevrouw Huisman, er zijn twee dingen, daar wil ik even op reageren. Eén is, snap je, ik vind dat al helemaal niet leuk. Ik baal natuurlijk ook verschrikkelijk, want hè, die 225.000 euro die ons dat kost, ik kan 40 dingen bedenken of 200 dingen bedenken waar ik het geld liever aan zou uitgeven. Dus er is niemand die hier gelukkig van wordt. En dat is ook bij andere gemeenten, dat, snap je, de GGD, iedereen baalt hiervan. Alleen dat gezegd hebbende, wij zullen wel een verstandig besluit moeten nemen. En kijk, en als u zegt, ja, wij laten ons niet het mes op de keel zetten en wij willen bedenktijd. Ik moet u dan erop wijzen dat er een aanbesteding is gestart. In het kader van die aanbesteding is er een bieding gedaan. Die bieding lost een aantal problemen voor de gemeente op. Namelijk, wij hebben dadelijk geen panden meer. We hoeven niet meer het onderhoud. Wij kunnen naar één locatie. Dus wij kunnen ook de bezuiniging gaan halen. Dus dat biedt een aantal voordelen. Maar wij kunnen zeggen, ja, wij gaan die bieding niet accepteren. Alleen de consequentie, maar dat heeft gewoon met aanbestedingsrecht te maken, is dat die bieding dan ook gewoon niet meer staat. Dus dan kan jongen, die trekt die bieding terug. En die bieding die vervalt, dus die hoeven ze niet eens terug te trekken, die vervalt dan. En op het moment dat die bieding vervalt, ja, dan zitten wij in de situatie dat wij nog steeds twee panden hebben waar wij onderhoud moeten gaan plegen, waardoor wij de bezuiniging niet halen en die in onze boeken nog steeds voor 10 miljoen staan, terwijl we die er niet meer voor gaan krijgen.
Mevrouw Huisman?
Dus snap je, ik ben het met u eens, ik vind het ook helemaal niet leuk, maar alles afwegende, snap je, vind ik, moet ik wel fair naar uw commissie zijn en moet zeggen, ja, er zijn twee gewoon vervelende situaties, twee vervelende scenario's, maar het ene scenario, namelijk niet gunnen, dat vind ik toch nog vervelender. Dus mijn advies aan u zou zijn, laten wij vooral gewoon gaan gunnen. En dat is vervelend, maar dat is nog niet zo vervelend als dat we niet gaan gunnen.
Hebt u boterhart dat die bezuiniging gehaald wordt? Hebt u dat boterhart? De mensen moeten, de GGD moet weer een pand gaan huren. Hoe gaat het verloop? Hoe is het? Nee,
maar,
heb u dat boterhart?
Nee, maar kijk,
laat ons maar eens eerst bedenktijd en ons niet het mes op de keel laten zetten. Als die projectontwikkelaar het graag wil hebben, dan biedt hij waarschijnlijk ook nog wel meer. Laten we dat niet overhaast doen. We zijn per slotverrekening hier met centen van de burgers bezig. En dat moet je wel overwogen doen.
De wethouder van Open?
Ja, ik snap de verontwaardiging en ik moet u ook heel eerlijk zeggen, ik vind het ook een dramatisch slecht stuk. Alleen, en dat is wat de wethouder Gielis ook aangeeft, het alternatief is gewoon nog slechter. En wat de heer Gielis zegt, is dat er loopt een package deal vanuit de aanbesteding. En een aanbesteding, die moet aan allerlei richtlijnen voldoen. Die moet voor op een gegeven moment loopt er een termijn dat die een deal wordt voorgesteld. En op het moment dat, dan moeten wij gaan gunnen. Als wij niet gunnen voor de wettelijke termijn die voor de aanbesteding staat, dat is het probleem, mevrouw Huisman. Als wij niet, dan vervalt van rechtswegen de aanbesteding. En dan is er geen sprake meer dat er nog een aanbod ligt. Het is niet zo dat we aan het onderhandelen zijn met die partij. Zij hebben gewoon binnen de aanbesteding en het bestek van de aanbesteding hebben zij een bieding gedaan. Zij hebben gezegd, we maken er een package deal van. Wij kopen twee panden, die waarderen we, en ik zeg het nog even wat gechargeerder als dat dit hier aan tafel wordt gezegd, met 65% af. Want dat is eigenlijk het bedrag wat afgewaardeerd wordt.
Voorzitter, leg even uit wat een package deal is.
Een package deal is dat je zowel in één contract, in één overeenkomst regelt dat de aankoop, zeg maar de aanhuur van het pand wordt geregeld en de verkoop van de panden. Dus je kunt niet zeggen ik doe alleen mijn panden nu verkopen of ik ga nu alleen aanhuren. Nee, de deal is totaal. En ik moet zeggen, mijn gevoel zegt mij dat jongen er goed vanaf komt. Maar als er niemand anders in de markt is die op dit moment bereid is om in die aanbesteding, die openbaar wordt ingeschreven en die openbaar bekend wordt gemaakt, waar alle andere partijen, alle andere marktpartijen ook op kunnen inschrijven, als die daar geen gebruik van maken, dan hebben we twee mogelijkheden. Dat is dat we gaan alsnog gunnen of we gaan niet gunnen, maar dan hebben we dus het probleem dat het aanbod vervalt. Dan moeten we onderhoud gaan doen aan panden. En weet u wat het ergste is, en dat is hier niet gezegd, maar u moet zich realiseren, als wij die panden gewoon aan zouden houden, ze staan nu nog voor 10 miljoen in de boeken, moeten we ze toch gaan afwaarderen naar 3,5 miljoen. Dus dan moeten we toch 6,5 miljoen verlies pakken. En kijk, en dat kunnen wij ook niet. Want kijk, dan krijg je dus ook dat de bank die de leningen verstrekt, die zegt van ja, wacht eens even, wij hebben destijds een lening verstrekt op een waarde van 10 miljoen. Dat is de deal die wij gemaakt hebben. Vervolgens, en dat is ook wat nu de grote problemen is bij alle grote kantoorpanden die afgewaardeerd worden, vervolgens gaan we nu afwaarderen en dat betekent dat wij die lening onder diezelfde voorwaarden niet gaan voortzetten. Kijk, en dat is denk ik ook de reden, wordt hier niet uitgesproken, maar waarom dat nu pas op tafel komt. Want op het moment dat je een verlies voorziet, moet je een voorziening treffen om dat verlies af te dekken. En als daar de middelen niet voor zijn, heeft men maar gedacht van laten we nu maar eerst een gunning gaan doen, zodat we het probleem kunnen oplossen aan de voorkant en niet aan de achterkant eerst naar de gemeentes moeten gaan om geld op te halen en met die oude rotzooi te blijven zitten. Want ik chargeer het nu maar even. En dat is het probleem. Kijk, en wij hebben daar ook in het college hebben we daar behoorlijk over gestoeid. Net als de commissie waren wij er absoluut niet blij mee. Maar ja, met alle respect, het is take it or leave it. Maar leave it zijn de problemen in onze beleving nog groter. En dat heeft ons doen besluiten als college om in ieder geval u voor te stellen en te adviseren om alsnog met het voorstel in te stemmen. Kijk, omdat het eigen vermogen natuurlijk weg is dadelijk. Hè, want we waarderen af, maar we verkopen ook. Dus we hebben dadelijk geen panden meer op de boeken staan. Ja, loop je in de vermogensposities, loop je minder risico. Je loopt dadelijk alleen nog risico in exploitatie.
Oké, dank u.
De panden zijn nu van de GGD.
Even de microfoon gebruiken, mevrouw Huisman-Peter.
Ja, ik praat namens college ook namens ons aandeel in de GGD. Hè? Zo bedoel ik dat.
Een aanvullende vraag van de heer Peters.
Als we dan toch bezig zijn, meneer Van Oppen. In 2007... stonden ze voor 5 miljoen in als boekwaarde. En dan waren ze er voor 10 miljoen aan de GGD Zuid-Limburg verkocht. Wat is dat voor een reden?
Mag ik dat zeggen? Dat noemen we quick wins. We hebben ons toen laten leiden door een taxatie die op dat moment gewoon de panden de hemel in heeft geprezen.
Ja.
En vervolgens heeft elke gemeente toen besloten om maar geld af te romen. Want goh, dat was wel lekker, want iedereen kreeg 273, of wij iedereen, maar in ons aandeel als Brunsum kregen we 273.000. Ja. Ja. Dat waren de quick wins, dat vijzelde onze exploitatie natuurlijk als gemeente op. En nu krijgen we de draai om de oren en gaan we eigenlijk terug naar het oude niveau. En nu moeten we om dezelfde reden wat we toen de quick wins, hebben nou het verlies.
Ik begrijp ook 2008, 2009 hadden we het niet meer gekregen, bij wijze van.
Want ja, maar weet u, het was net voor het begin van de aanvang van de financiële crisis. Ja. En toen leek nog de hemel, dat er geen plafond in de hemel zat, om het zo maar te zeggen. En dat plafond dat is heel snel omlaag gekomen.
Wij waren bij de PvdA-fractie.
Voorzitter, ik heb op mijn vragen nog niet overal een antwoord gekregen. De vraag was, krijgen we nog huurkosten? Komen die hier nog bij? En mijn vraag was, wat gaan we doen? Want ik vind het, ik kan het, de redenatie van het college kan ik volgen. Ik kan ook volgen dat het een goede oplossing is. Want op termijn houden we er geld aan over. Op zich is dat gedeelte is me nu duidelijk geworden. Zeker met de uitleg die we hebben gekregen op de vele vragen. Dus wat dat betreft kunnen we het wel steunen. Maar mijn vraag is gewoon, moeten we niet gewoon een raadsvoorstel daarvan maken? Want het gaat toch wel om een zeer aanzienlijk bedrag. En ik vind het een beetje vreemd om dit via MARAP dan recht te trekken.
Even voor de tijdelijke...
Nou, wij kunnen via de voorrangprocedure nu zeggen dat wij het ermee eens zijn. Dan weet het college waarmee ze op pad gaan. We krijgen dan alleen een raadstuk. Dan moeten we dan wel formeel vaststellen dat we het geld daaraan uitgeven.
Meneer Broers, misschien mag ik een voorstel doen. Kijk, ik beluister dat iedereen het gevoel heeft dat het de keel wordt afgeschud en je alleen nog maar het hoeft door te slikken. Misschien is het een optie, omdat wij natuurlijk geen tijdig meer een raadsvergadering hebben. Maar de 18e komen wij nog in de auditcommissie bij elkaar met de fractievoorzitters. Wij zouden natuurlijk kunnen zeggen, de auditcommissie is een officiële adviescommissie. Dat wij daar dan zeg maar nog een keer over het verhaal hebben. En dan kunnen wij wethouder Gelissen voor de 19e, voor het besluit moet vallen, meegeven hoe de gemeente Brunssum erover denkt. Kijk, anders moeten we nog een raadsvergadering bij elkaar roepen. Maar dan heb je in ieder geval alle fractievoorzitters bij elkaar. Het is een officiële adviescommissie. En dan heeft u in ieder geval de tijd om op basis van de informatie die u vanavond krijgt, uw heroverweging of uw overweging te maken.
Voorzitter, goed, dat zullen we. Mevrouw Huisman-Peters?
Als ik een vraag mag stellen, ik ben het er helemaal mee eens. Maar kunnen we op dat gebied dan in die auditcommissie ook een deskundige erbij hebben? Ik zou wel eens graag een deskundige erbij willen hebben.
Wat van deskundige?
Ja, dat weet ik niet op het gebied van...
Accountant.
Accountant erbij.
Moeten we onze accountant vragen om te... Ja, dat is prima.
Ja.
Oké, dank u wel. Meneer Broers, u had
nog... Er was
nog
één vraag over de tijdelijke huisvesting. Ja. Daar komen geen extra kosten naar de gemeente voor. Die vangen wij in onze eigen exploitatie op.
Okay. Maar dan... dank u wel voor dat antwoord. Ik snap nog steeds niet waarom het naar de auditcommissie zou moeten, want daar kunnen we geen ander besluit nemen dan hier, denk ik. Ik denk dat het in deze commissie makkelijk uitgesproken kan worden. De partijen allemaal gehoord hebben dat we er allemaal problemen mee hebben, maar dat wij het voorstel wel steunen. Ik vind alleen dat het een fatsoenlijk raadsbesluit uiteindelijk het goed moet keuren en dat we niet in een marab weg moeten moffelen. Dat is mijn voorstel, gewoon. En dat kan best nog in de raadsvergadering nadat het besluit gevallen is bij de GGD in het algemeen bestuur. Maar ik vind wel dat wij met een raadsbesluit gewoon moeten besluiten dat we dat geld daarvoor hebben vastgelegd. En dan hoeven we het volgens mij niet in audit te doen, dan kan het rustig hier.
Oké, dank u wel. Van uw kant geen vragen meer, meneer Broers?
Nee, dat was het.
Lijsborgen?
Ja, voorzitter, dank je wel. Ik dacht, ik kom niet meer aan de beurt, want iedereen begon maar in te spreken. Dus. Maar ja, ik denk, wacht maar netjes, weer op je beurt. Voorzitter, wij lezen dat het een complex dossier is. Nou, we denken dat het meer is dan complex. En... ja, je krijgt er bijna hoofd van pijn van. Probeer er nou maar eens precies iemand uit te leggen wat hier staat. Ik heb in ieder geval wel hulp moeten zoeken, want ik begreep het niet allemaal. Wat ik wel begrijp is dat in 2006 er voor 4,5 miljoen de gebouwen in de boeken staan. En dat we nu in 2014 daar leningen op hebben van 11 miljoen. Is dat normaal zoiets? Denk ik van, dat is wel, ik zou dat met mijn woning nooit doen, maar goed.
Mevrouw Dreesen.
Maar de leningen hebben niet alleen betrekking op de panden, die hebben op meer betrekking. En die hebben ook betrekking op gewone liquiditeit en op een aantal andere activa. Het heeft niet alleen betrekking op het gebouw. We hebben bij de GGD zelf die lening van de kasgeld en langlopende leningen. Ja, die hebben niet alleen betrekking op de gebouwen, dat is het verhaal. U moet niet vergeten, omdat wij heel weinig eigen vermogen hebben en wij met facturering achteraf zetten, dat we ook een stukje liquiditeit nodig hebben om een stukje financiering te doen. En daarnaast zit bij het programma deel RAV zitten andere leningen, maar die zijn ook rechtstreeks verbonden aan de RAV nog.
Meneer Altsenberg, misschien nog even een aanvulling daarop. Kijk maar, op het moment dat de gemeente, zoals meneer collega Van Oppen zei, de quick wins hebben gepakt, dat hebben zij gedaan omdat zij toen ook de boekwaarde hebben opgehoogd tot aan die taxatiewaarde van 10 miljoen. Dus toen hebben wij... Ja, zeg maar, de panden meer waarde toegekend en die waarde die hebben alle gemeenten uitgekeerd gekregen.
Nee,
veroorzaakt ook vooral die stijging.
Dat heb ik al gehoord, begrijp ik. Maar er heeft dus eigenlijk geen verkoop plaatsgevonden van die gebouwen. Maar er is wel een opwaardering geweest van die gebouwen. Dat heeft 5,5 miljoen opgeleverd en dat hebben we ons dan verdeeld.
Die panden zijn wel verkocht, want toen de GGD Zuid-Limburg als gemeenschappelijke regeling in is gesteld, toen zijn de panden aan die nieuwe gemeenschappelijke regeling, die vanaf 2060 is, verkocht.
Voor hoeveel?
Voor die 10 miljoen, omdat ze op dat... Omdat nee, ze, zeg
niet
maar,
voor
daarvoor...
die 4 miljoen, voor die 10 miljoen.
Ja. Voor die 10 miljoen, ja.
Maar goed, ik ga, Ik ga even verder, want er zijn een hoop vragen gesteld. Maar met betrekking tot de huisvesting, dan denk ik, ja, is de GGD zo speciaal dat ze een speciale huisvesting moeten hebben? Ik denk, en die vraag is ook door de VVD gesteld, dat is me de vraag van, wisten we dat in 2006, 2007 ook niet al? Hadden we daar dan niet al iets aan kunnen doen? Dan heb ik nog een vraag van, met betrekking tot het onderhoud. Als ik het goed begrepen heb, zijn er nooit centen gereserveerd voor groot onderhoud, terwijl er wel een plan lag. En dan denk ik van, stel we hadden dat groot onderhoud wel gedaan, dan waren die panden misschien wel veel meer waard geweest dan die 5,5 miljoen die ze nu getaxeerd worden. En we staan niet in ons eigen vlees gesneden, door geen onderhoud te plegen.
Mevrouw Dreesen?
Het verhaal van het onderhoud is tweeledig. Er was bij de verkoop van de panden achterstallig onderhoud. Daar is toen de tijd ook van afgesproken dat bij de verkoop van de panden we naast die 10 miljoen het achterstallig onderhoud zouden uitvoeren. En dat we dat mochten activeren. Dat hebben we in de beginjaren ook gedaan. Dus dat achterstallig onderhoud is allemaal weggewerkt en is dus geactiveerd. Dus bij de boekwaarde van de panden gekomen. Dus heeft de waarde van de panden in die zin verhoogd. Toen de panden verkocht te koop stonden, toen is besloten om het onderhoud op een minimaal niveau, dus wel regulier onderhoud en dergelijke, te houden. Omdat de verwachting was dat de panden sneller verkocht zouden worden. Het verhaal van het vormen van de onderhoudsvoorziening, even in uw beeld, dat is bij de fusie in 2005 besloten om de onderhoudsvoorzieningen en de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen niet in de begrotingen op te nemen, die zijn overgedragen. En de onderhoudsvoorziening die er was bij de GGD OZL is in de liquidatie mee teruggekomen naar de deelnemende gemeente. Dat is het verhaal erachter.
Nou, heb ik niet veel verstand van boekhouden, maar ik neem aan dat u accountant heeft. Heeft hij dat allemaal geaccepteerd dat hij geen groot onderhoudgeld wegzetten?
Ja, omdat wij in eerste jaren dat verhaal mochten activeren en dat dat ook gebeurd is. En dat daarna de panden te koop hebben gestaan. En dat is gewoon geaccepteerd geworden.
Dat is ook normaal, hè? Dat gebeurt overal. Hè? Met het Duitse Berg, kijk, als een investering wordt gedaan op een pand, wordt die investering wordt geactiveerd en vervolgens wordt er eigenlijk elk jaar op afgeschreven. Wat dan waarschijnlijk niet snel gedaan is, is dat er snel afgeschreven is. Want door het afschrijven wordt de waarde van de panden lager. Kijk, en dat is normaal iets wat de accountant in zijn controle moet controleren.
Ik zie dat vanaf 2007 tot en met heden de exploitatierekening van de afgelopen jaren voor 1 miljoen te laag is. Hè, en daarmee de kosten op een onverantwoordelijke wijze vooruitgeschoven worden naar onze midden naar 2014. Is daardoor de waarde van het te verkopen pand niet minder waard geworden? Dat is een vraag die ik straks ook heb gesteld. Want als u dus wel goed onderhoud pleegt en de panden zijn wel beter in orde, dan zou ik me te gek vinden. Hè? Of ik heb een huis met dak, of ik heb een huis zonder dak. Hè? Dat is wel een verschil van waarde.
Ja, maar kijk, ik denk wat u zegt klopt, maar dat is broekzak, vestzak. Want dan had u gezien dat in de begroting er een kostenpost was opgenomen voor groot onderhoud. En dan hadden de gemeenten dat ook in de afgelopen jaren moeten betalen. En dan had dat nou mogelijk geleid tot dat panden niet meer waard waren geweest. En hadden we er nu voor gekregen, maar aan de voorkant hadden we dat dan zelf betaald door middel van de bijdrage aan het onderhoud.
De verkoop van die panden, is dat met de grond of is dat zonder grond? Blijft die grond eigendom of gaat die grond ook weg?
Met alles.
Met alles. En net zei mevrouw van, ja, we hebben minimaal hebben de panden onderhouden. Als we dat nou nog 4 of 5 jaar doen, zou het dan niet beter zijn om dat te doen en te zeggen van over 4, 5 jaar heeft de woningmarkt zich ook gesteld en is het onroerend goed gaat ook weer omhoog en dan komen we misschien beter uit. Want ik heb dat al vanavond eerder gehoord van ja, dit is een stukje van broekzak, vestzak en van bezuinigingen betalen wij de eerste jaren zelf. Want mijn vraag is, in 2015 haalde u die €500.000 bezuiniging niet.
Even aanvullen.
Ook al worden de panden verkocht.
Mevrouw Dreesen.
Even aanvullend op de vraag van als je de panden nog 4 jaar houdt en het onderhoud op minimaal niveau houdt, dan betekent dat de exploitatie in die zin zoals die nu is niet zal wijzigen. Alleen dat je die 5 ton niet gaat realiseren in de bezuiniging. Wat je dan uitspreekt is, als je dat dan gaat doen, dan ga je uit van de verwachting dat over 4 jaar de markt zo is aangetrokken dat u wel ongeveer de boekwaarde krijgt. Als je dat omtelt, dan zou het bod wat we nu hebben gekregen van Volkers Wessels jaarlijks moeten stijgen met ongeveer 17%. Ja, dat lijkt ons niet erg realistisch, maar goed, dat is een ander verhaal.
Nee, maar u gaat er nu vanuit dat de marktwaarde niet stijgt. Ja, dus dat is...
In ieder geval minder dan die 17%.
Ja, dat denk ik ook wel, maar ik ben het met u eens. Maar met 5 miljoen kan ik dus wel lang wat doen, hè? kan ik dus wel heel wat jaartjes uitzitten op die 500.000 die jullie dan eventueel niet kunnen bezuinigen. Daar heb ik het over 10 jaar.
Ja, misschien dat is een overweging die ik zelf ook heb gehad. Ik heb zelfs gekscherend gezegd, we moeten toch 225.000 betalen. Kunnen we net zo goed 275 erbij betalen en dan het panden geleen overnemen als gemeente Brunsum. Dan gaan we het verhuren voor €30 per vierkante meter en hebben we geld verdiend. Maar dat, kijk, het probleem is, wat ik ook al heb aangegeven, want het wordt zo'n Wallace-verhaal bijna. Je krijgt dat niet geregeld omdat in de aanbesteding als package deal is weggezet. Kijk, en wat u zich moet realiseren, en nogmaals, ik vind het ook echt een gedrog van een stuk, maar u moet zich realiseren, die 5 ton, die levert op 10 jaar, en dat is normaal een termijn dat je investeringen afschrijft. Hè. Als je iets gaat activeren, en het is onroerend goed, schrijf je op 40 jaar af, maar wat je gaat activeren, normaal als bedrijfsmiddelen, schrijf je gemiddeld af op 10 jaar. Als je dan bedenkt dat je in die 10 jaar elk jaar 5 ton verdient, dan kom je over 10 jaar, hè, dat klinkt een beetje makkelijk, maar zo is het natuurlijk wel, kom je uit op nul. Omdat je investeringen wat je nu afschrijft, eigenlijk op die 10 jaar terugwint. Dus eigenlijk gaan wij over 10 jaar gaan wij de eerste keer geld genereren. Dat besef ik. Maar het grote probleem is, als wij nu zeggen, we stemmen niet in met die package deal, we blijven zitten met die panden. Die panden, het grote onderhoud wat naar achter is geschoven, moeten we gaan doen. En het grote probleem is, ik weet niet of u het vandaag in de krant heeft gelezen, maar ING heeft bijvoorbeeld 45.000 vierkante meter kantoorruimte af moeten waarderen. En op dit moment is er 9 miljoen vierkante meter kantoorruimte in Nederland, wat min of meer leeg staat of ter beschikking is aan de markt. En dus de klap en de klad die daarin gaat komen, ja, dat is reëel om te veronderstellen dat het dan misschien nog wel eens slechter zou kunnen uitpakken. En, kijk, en die afweging hebben wij ook allemaal gemaakt als college.
Het is toch verhuurd nu?
Ja, het is verhuurd aan de GGD.
Nee, maar toch ook aan de huisarts.
Ja, maar dat is maar nauwelijks,
dat is
een verwaarloosd
beperkte percentage.
Ja. Voorzitter, als ik mag afronden van, ja, we vinden de draak van het dossier, eerlijk gezegd. Het ligt eens echt zwaar op de maag. Ik denk dat we misschien voor het minst zware moeten kiezen. En dat is van, ja, pak de pijn in 1 keer, daar ben je er vanaf. Alleen, we zullen dat niet met plezier doen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Huisman-Peters? Oké. Gebruikt u even de microfoon.
Ik vind het voorstel van de wethouder, dat vind ik een reëel voorstel. En dat zou ik ook graag willen hebben, dat gesteund werd, dat we daar gaan. We niks mis mee. En dan kunnen we daar onze accountant bij hebben die ons daar fatsoenlijk over kan inlichten. En dan kan ik, kan ik mijn leven maken.
Is duidelijk, dank u wel.
Misschien kan ik die handschoen even, want ik hoor eigenlijk 2 suggesties. Ik hoor de suggestie die mevrouw Huisman en meneer Van Hoop hebben gedaan om in een auditcommissie te bespreken. Ja, snap je, tot 19 februari hebben we de tijd. En als we die tijd nodig hebben, nou, laten we elkaar die tijd ook geven. Dat is prima. En ik hoor meneer Broers zeggen, op het moment dat je op 19 februari zou besluiten om te gunnen en dus ook af te waarderen, laten wij dan ook nog een extra moment creëren om een soort tussentijdse maarrap naar de raad te brengen, waarin we dat ook als raad een fatsoenlijk besluit nemen. Lijkt me verder ook prima.
Oké, dank u wel. Komen we straks op terug. D66? Geen vragen meer CDA? Geen vragen meer BCD?
Ik heb geen vragen meer, alleen een conclusie. Ik denk dat de fout gewoon in 2007 gemaakt is om een te grote broek aan te meten en die panden zo duur te verkopen. En dan krijgen we nu de, ja, ik zou bij je de Jos Jansen-theorie willen gebruiken, krijgen we de boemerang terug.
Oké, dank u wel. BVB Lijst Palmen.
Ja, voorzitter, het is niet prettig, dat is zacht uitgedrukt. Maar als ik nu de discussie beluister, dan denk ik, voordat we bezuinigingen gaan halen, we hebben opgelegd 11 of 10% bezuinigingen, voordat we ze gaan halen, dan mag zich niks meer in de situatie wijzigen. Dat is er op zijn vroegst in 2016, 2017, als je dat inschat. Maar als we nu, en dat is een andere bal in het veld, door te zeggen van, als wij als gemeente, en ik heb het ook al bij de LICOM proberen duidelijk te maken, als wij als gemeente zelf als hypotheeknemer zouden optreden, en in dit geval de gezamenlijke gemeentes, en we hebben het over een bedrag van 3,5 miljoen denk ik, 4 miljoen waar het zich om handelt, nieuw bouwen, laat zeggen 5 miljoen. En we pakken daar 6 of 7% op. En we hebben 3700 vierkante meter die we verhuren. Dan hebben we dat in de klauw. Dan zijn wij eigendom. Dan hebben we zelf de kosten in de hand. En ik denk dat dat...
Ja, dat is een overweging. Hè? Maar kijk, je moet zich realiseren op het moment dat wij zeggen we gaan nieuw bouwen. En we gaan dat zelf regelen. Dan zijn we nog niet van de oude panden af.
Nee, maar je sloopt dat pand nu, hè? Ik bedoel, dan heb je alleen geleden.
Maar ga je op twee locaties ga je dan weer terugbouwen? Dan haal je efficiëntie niet.
Nee, je sloopt eigenlijk.
Ja.
Wat in het voorstel staat, wat de deal is van Volker Wessel. En geleden is toch niks meer waar, begrijp ik. Ja, dat geef je maar de schapenboer. Ik had die de schapen laten grazen, bij wijze van spreken. Maar de winst.
Maar die geeft er dan denk ik geen 5 ton voor, meneer Palme?
Nee, maar dat hoeft dan ook niet. Ik bedoel, daar kun je dus rustig mee doen wat je wil. Want de pand is, dat is een nullus restus. Hè? Dat is niks meer waard, begrijp ik. Je mag blij zijn als je er 5 cent voor krijgt. Ja, zo vertaal ik het.
Maar wat u zegt, kijk, wij blijven dan wel risicodragend natuurlijk kapitaal als gemeentes in een onroerend goed houden. Terwijl nee, we weten dat die markt net onder druk staat.
Maar dan blijf je ook die 20 jaar dat je nu verhuurt.
Ja, dat klopt.
En als je kijkt wat je over die 20 jaar, dan heb je een beheersbaar risico. Dan maak je niet de fout die de bestuurders in 2006 en 2007 maakten. Die zeggen laten we gauw snel halen, grote stappen snel binnenhalen alles. Maar dan heb je zelf in de handen. Ik bedoel, als je dan 100 euro vraagt, dan laat je de GGD, als je tenminste de GGD een warm hart toedraagt en noodzakelijk vindt voor de regio, dan geef je de GGD bestaansmogelijkheden. En je hebt altijd het onroerend goed in beheer.
Ja, waar je mee zit, hè. Maar kijk, dan krijgen we even een technische...
Ja, we zitten met alles.
Nee, maar we krijgen een technische discussie. Kijk, wat je hebt, dat de vierkante meter kantoorruimte die je bouwt, dat kost ongeveer 2500 euro. Dus als je naar 3700 euro gaat bouwen, ben je 9,2 miljoen kwijt. Als je zegt, ik ga 7% rendement tellen, kom ik op een exploitatielast van 647.000 euro uit.
Nee, maar dan
heb je nog niks afgelost, dan ben je duurder uit.
U bent me nu de commerciële aan het...
Nee, ik ben niks commercieel aan het doen.
Toch niet zeggen tot Volker Wessels en die oude stroom koopt en vervolgens nieuw bouwt...
Nee, maar zij maken de deal op die 140 vierkante euro per vierkante meter.
Ja, nee, dat begrijp ik.
Nee, maar
wij hebben de grond al.
Ja, nee, maar snap ik. Maar zij maken daar de package deal van. En die package deal maakt het voor hun aantrekkelijk. En voor ons maakt het dat aantrekkelijker dan het aanhouden van de panden, om het zo maar te zeggen. Kijk, en wat wij gaan doen, is dat wij risicovol kapitaal... En u moet zich realiseren, ook dat gemeentes liever willen dat de GR... de kosten van de GR zitten in de exploitatie... voor de activiteiten en niet zozeer in het onderhouden van panden. Want waar wij vroeger met heel veel GR's de problemen hebben ontstaan, is dat wij heel goedkoop de panden hebben verworven, maar vervolgens niet goed hebben onderhouden. En op een gegeven moment, als ze na 40 jaar zijn afgeschreven, moeten we gaan herbouwen. En dan hebben we geen geld meer om die hervervangingsinvestering te doen. Want dat vergeten wij als gemeentes, dat vergeten wij in de GR. En ik denk dat wij ons moeten focussen op de kerntaken. En dat is ook voor zo'n GR als de GGD. En dat wij dan met elkaar moeten zeggen van luister, laten wij vooral zorgen dat die exploitatie wordt gedaan. En dat de activiteiten in die exploitatie worden gedaan. En dat wij alleen voor die exploitatie staan en niet ook nog eens het risico lopen als gemeente voor al die panden van al die gemeenschappelijke regelingen. Want langzaam komen bij al die gemeenschappelijke regelingen, want luister, de GGD is natuurlijk één, maar we zijn nu in het kader van de nota verbonden partijen, zijn we natuurlijk overal aan het kijken van hoe ziet de eigen vermogenspositie van al die gemeenschappelijke regelingen uit.
Nee,
en laten we dat maar eens goed tegen het licht houden met elkaar.
Nee, maar je zou dan een pand hebben waar je dus ook meer gemeenschappelijke regelingen in zou kunnen onderbrengen. Ik bedoel, Parks, dat heeft een 5 man nodig. Dan ga je niet meer zo'n ding vervuren. Kun je een eigen pand onderbrengen. Er zijn allerlei mogelijkheden. Ik denk gewoon even mee. Ik zeg niet dat het goedkoper zou kunnen zijn. Maar als je het in een eigen bedrijf onderbrengt, wat het beheert. Denk ik dat het... heb je wat meer mogelijkheden. Dan zit je niet aan de commercie, boven gewinst te maken. Je moet alleen de wettelijk... via de competitiviteitswet moet je percentage behalen. Ik bedoel, je zou wel 4% kunnen verhuren. Maar ik geloof, het is nu 6% voorgeschreven. Nou, dan doe je dat. Dat zou problemen kunnen oplossen. En daar zijn genoeg ruimtes vrij. Hè? Ik bedoel, het ziekenhuis Kerkrade, het ziekenhuis Brunsum, je kunt er alle kanten mee op. Ik denk als je atrium €75 per meter biedt, ze kussen je de blote kont, bij wijze van spreken. Ja, dan zou je dus ondergebracht kunnen zijn. De vraag is of je dat wil. Bij de leegstand, en dat wordt de moeilijke zaak, bij de leegstand die er nu is, dat geef je ook zelf aan, krijg je eigenlijk nauwelijks verkocht dat je zegt van, en nu gaan we met een vreemde partij in onderhandelingen jarenlang een contract afsluiten, want als de een of andere idioot aan de regering komt en die gaat weer de andere kant op, dan is de GGD hoort op te bestaan, bij wijze van spreken, in het kader van de bezuiniging. Hoezo? Je hebt 20 jaar huur gekregen. Dacht dat ze mogen de bibliotheek weg hebben, dat we dan niet naar de bibliotheek...
Nee, maar u weet zelf, als iets ophoudt te bestaan, omdat het zeg maar niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen, insolvent is, dan stopt ook de contract wat eronder ligt.
Ja, dat
hebben we gezien bij Licom ook bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar dus, kijk, en ik denk dat wij vooral ons moeten beperken als gemeentes naar de taken waar wij voor staan. En dat wij ons niet, zeg maar, kapitaalrisicodragend moeten wegzetten, omdat we na een bepaalde tijd ook weer de vervangingsinvesteringen moeten doen.
Ja, dat begrijp ik. Maar dit is ook niks, hè.
Oké, meneer Palme, het is duidelijk. Als u de microfoon dan even uitdoet. De VVD-fractie? Niets meer? PvdA?
Ik kan me er wel in vinden dat het naar de auditcommissie veel gaat, het stuk hoor. Maar ik kan me er ook in vinden dat we een fatsoenlijk raadstuk hierover achteraf krijgen om het goed te keuren en het niet via de MARAB doen. Verder, ondanks alle problemen, denk ik dat het een goed besluit zal zijn van deze, of een goed idee van deze commissie, om het college mee te geven dat we, ondanks alle problemen die we hebben, dat we de GGD wel vooruit moeten op een of andere manier. Dat we daarom dit voorstel moeten steunen in de hoop dat het inderdaad zo goed uitpakt als dat in dit stuk is gaat. Geschetst wordt en dat we niet nog tegen andere valkuilen aanlopen.
Oké, dank u wel. Lijsborg?
Ja, voorzitter, ik heb misschien nog wel 30 of 40 vragen hier liggen die ik kan stellen, maar ik denk dat ik er nog meer buikpijn krijg, dus ik laat hem maar hierbij.
Oké, dank u wel, mevrouw Huisman. Niet, dat is niet het geval. Dan moeten we dit raadsvoorstel anders behandelen als alle andere raadsvoorstellen. Als u even naar het besluit kijkt, dan staat erin dat de commissie geeft zelf de wensen of bedenkingen aan, of ze geeft aan dat er geen bedenkingen zijn. Of de commissie besluit dat de raad de wensen of bedenkingen dient aan te geven. Dus ik wil u voorstellen, op de allereerste plaats, heeft u wensen of bedenkingen, zodat we die kunnen verzamelen en die kunnen meegeven in de richting van het college, zodat het college op 18 februari, dat is het eerste voorstel, op 18 februari kan behandelen, zodat ze dat kunnen meenemen in de richting van het AB op 19 februari.
Kijk, Nu gaan denk ik twee voorstellen een beetje door elkaar lopen.
Maar ik kijk even naar het besluit, hè?
Ja, nee, maar zo staat het geformuleerd. Maar ik denk dat het goed is, dat doet ook recht aan wat de commissie heeft gezegd, dat wij het onderwerp agenderen voor de auditcommissie. Dat hoor ik onder andere ook mevrouw Huisman zeggen. En ik schuif daarbij aan, collega Van Oppen is daar. En wij regelen dat wij ook vanuit het college het mandaat krijgen om gehoord hebben in de bespreking in de auditcommissie, de dag daarna op